Goedenavond. Mary, did you know? En jullie denken misschien, ja, waarom was het allemaal in het Engels? Nou, de beelden vertelden precies, of de tekst vertelde precies wat de beelden weergaven. Het was precies hetzelfde. Het was een illustratie van Mary, did you know? Vandaag gaat de preek ook daarover. Dat is een thema van de preek vanavond, Mary, did you know? En vandaag is de kortste dag van het jaar. En mag ik hier bij jullie preken? Dat is mooi, hè? De donkerste dag van het jaar. Tot kwart over acht is het donker en om 4 uur begint het weer donker te worden. Het is maar heel kort. Maar ja, en in de wereld is het ook donker. Heel donker. En als het donkerder wordt, dan wordt het licht steeds helderder. En daar gaan we over nadenken. Over het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus. Gaat het lukken, André, met de PowerPoint? Nee? Je hebt storing, oké. Ik begin gewoon en jij valt gewoon weer in wanneer het nodig is. Wanneer het kan. Ik lees met jullie een tekst uit de Bijbel, uit Jesaja 9. Ik zoek maar net niet op hoor, maar straks op zoeken. Dan zal ik wel andere. Zoek jullie maar vast op Lucas 2, dat is makkelijker. Begin ik met Jesaja, beginnen jullie met Lucas, om het makkelijk te houden. Lucas 9, daar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, die heerschappij rust op zijn schouder. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst, groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal nooit een einde komen. En dat zijn prachtige teksten die je voor kerst leest. Nou, het is de week voor kerst, de 4 kaarsen branden al, donderdag is het al zover. Maar dit geeft weer dat vele eeuwen lang dat de Joden vol verwachting leven en nog steeds vol verwachting leven naar de komst van hun Messias. Wij verwachten de Heer Jezus, maar zij verwachten nog steeds de Messias. En 2700 jaar geleden schreef de profeet Jesaja, zie de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, we hebben over Immanuel gezongen vanavond al. 2700 jaar geleden is dat al aangekondigd door Jesaja. Dat kind zal Immanuel heten, God met ons. 700 jaar later, naar Jesaja, zendt God de engel Gabriel naar de maagd Maria in het kleine stadje Nazareth in de provincie Galilea. De engel begroet Maria met de woorden, de Heer is met je, je bent gezegend onder de vrouwen. Wees niet bang Maria, want je hebt genade gevonden bij God. En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Mary, did you know? Maria, heb je het geweten? Kon je het weten? Heb je het ooit aangedacht? Dat die 700 jaar oude profetie van Jesaja in jou in vervulling zou gaan. Wat zou er door Maria heen gegaan zijn toen de engel deze woorden tegen haar zei? En daarna gaat die engel verder. En de engel die zei, ja, jouw zoon, hij doet het ondertussen, kijk hier, hebben we gehad, en zie je zult zwanger worden. Jouw zoon zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is prachtig. Maar dan vraagt Maria aan die engel, hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou een zoon krijgen? Ik ben er nooit met een man naar bed geweest. Hoe kan ik nou een zoon krijgen? Nou, zegt de engel, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En daarom zal het kind ook heilig zijn en ook zoon van God genoemd worden. Je zult het in de moederschoot ontvangen. Een andere vertaling zegt, het zal in je buik gelegd worden. Heel simpel. Niets is onmogelijk bij God, zegt er achteraan nog een keer. En dan verdwijnt engel weer. We lezen in Lucas 2, je hebt het ondertussen opgezocht. Het is geschieden in de dagen dat er bevelheid ging van keizer Augustus. Dat iedereen moest laten inschrijven, weet je wel, die teksten. Iedereen moest terug naar de stad waar hij vandaan kwam, waar zijn familie vandaan kwam. Moest ze laten inschrijven, want ze wilden weten hoeveel mensen er waren voor de belastingdienst. Nou, is eigenlijk handig natuurlijk, want we weten ook waar iedereen woont. En waar iedereen vandaan komt. En iedereen moest dat doen in de stad van zijn familie. Jozef kwam uit de familie van koning David. En daarom moest Jozef op weg naar de stad van David. Bethlehem, de geboortestad van David. Koning David. En Jozef die gaat op weg, die neemt Maria, zijn verloofde, die ondertussen zwanger is dus van de Heilige Geest. Op weg gaan ze van Nazareth naar Bethlehem. Nou, volgens Google Maps is dat een afstand van zo'n 158 kilometer. 145 de kortste route, maar die nam je meestal niet, dus je ging de blauwe route. 158 kilometer. En daar ben je lopend of met een ezeltje toch al gauw een week zoet mee. Dat is een beste afstand. Loop maar eens 158 kilometer. Nou, als je zwanger bent, hoogzwanger bent, ga er maar aan staan. En het gebeurde. En eindelijk komen Jozef en Maria dan aan in Bethlehem. En Maria heeft het niet meer, ze staat op knappen, zal ik zeggen. Ze kloppen aan bij de plaatselijke herberg. Er is geen plek voor hen. En gelukkig mogen ze uitwijken naar een grot die dienst doet als een stal. Maria heeft het zwaar. Het is een echte bevalling. En de weeën zijn pijnlijk. Eerst één. En dan nog één. En dan steeds sneller. En steeds heftiger, steeds zwaarder. En uiteindelijk is het moment daar. Het kind dient zich aan. Eerst de moeite en de pijn. Maar daarna is er blijdschap over de geboorte. Toch? Zo gaat dat. Ja. En de Bijbel die zegt dan het volgende. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het werd in doeken gewikkeld. En volgens mij heeft Sylvia een heel mooi stuk geschreven op de app vandaag. Over een lammetje dat in doeken gewikkeld werd. Omdat het later geofferd zou worden. Nou, prachtig. Prachtig de beeld ook doorgetrokken hier naar de Heer Jezus. Nou goed, geen plek in de herberg. Ze zitten dus in die stal. En dan komen er, opeens komen de herders op bezoek. En later komen er nog wijzen uit het oosten op bezoek. Het is één groot feest. En ze knielen met elkaar neer om het kind te aanbidden. Kijk, dat is zo ongeveer het kerstverhaal wat we donderdag allemaal gaan horen, toch? Even kort samengevat, dit is ongeveer het verhaal. Met kerst, dit kennen we allemaal ook. Dan denk je, dat is niet nieuw. Nee, dat is niet nieuw. Dat is bekend voor iedereen. Hier gaat het om met kerst. Jezus is geboren. Dit is het begin. Want een baby blijft niet klein. Dat weten we allemaal. Als het wel zo is, is er iets aan de hand. Maria beseft het ook wel. En Maria die is af en toe ook even stil en ze overdenkt de woorden. Ze bewaart de woorden en ze overlegt die in haar hart, zegt ook de Bijbel. Hè. En dan denk ik, wat zou ze denken? Wat heeft zij daar gedacht? Kon je in haar verplaatsen? Wat gaat er in Maria om? Mary, did you know? Maria, heb je het wel geweten? Wist je dat? Dat jouw babyjongen op een dag over het water zou lopen. Hebben we de beelden gezien net. Wist ze dat? Had ze überhaupt kunnen bevroeden dat zoiets zou gaan gebeuren? En dat hij onze zonen en dochters zou redden. Dat wij gered zouden worden. Zou Maria het hebben kunnen bedenken überhaupt? Wist je Maria dat jouw babyjongen, dat hij jou op een dag nieuw zou maken? En dat het kind dat jij hebt gebaard jou binnenkort zal verlossen? En als Jozef en Maria dan 40 dagen later met de baby op de arm richting de tempel in Jeruzalem gaan, ja, dan gebeurt er van alles daar. Die tempels komen daar om het kind voor te stellen, het kind op te dragen als het ware, in de tempel van Jeruzalem. En er staat in de Bijbel, en zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Prachtig, zulke oude mensen in de gemeente, toch? Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was op een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. Het zal je gegeven worden, ik gezegd voor tegen jou. Jij zult het meemaken dat de Zoon van God komt. Je zult het meemaken. Nou, wie weet, maken wij het mee dat hij terugkomt. Maar hij, Simeon, wist, ik kan hem zien. Ik ga die vertrooster, ik ga de trooster ontmoeten. De Heilige Geest die leidt Simeon naar die tempel in Jeruzalem. En hij verlangt naar de vertroosting van Israël. Hij verlangt naar de Messias. Die in de Joodse boeken dan in die tijd de Menachem wordt genoemd. De trooster. Hij verlangt de vertroosting, de trooster voor Israël. En zodra Simeon daar Jozef en Maria en het kind Jezus ziet komen, weet hij het meteen. Dit is de Messias. Waar het hele Joodse volk op zit te wachten. Het hele Joodse volk was vol verwachting. Hè? Verwachting hebben we het over gehad al even. En vol verwachting. En dan komt het kind aan. En hij weet het. Dit is hem. Hij loopt op en af. Neemt het kind Jezus in zijn armen. Looft God. En zegt dan het volgende. We gaan het met elkaar lezen. Lucas 2, je hebt het allemaal opgezocht ondertussen. Lucas 2, vers 29. Dan zegt hij, nu, laat uw heren, uw dienstknecht, gaan in vrede. Volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Maria die luisteren naar deze woorden van die oude man, die oude Simeon, die geestvervulde man. En ze luisteren die woorden en ze denken dan, hoe weet hij dat allemaal? Hoe weet hij dat nou? Hoe weet hij nou dat dat kind dat Gods geschenk is voor Israël? Waar iedereen zit te wachten. Het geschenk voor het volk, hoe weet hij dat nou? Er staat geen etiket op zijn hoofd. Nee, hij ziet het gewoon. Dit is het, hij weet het van binnen. Hoe weet hij dat dit de trooster is? Die Israël vertroosten zal. En ik denk dan, Mary, did you know? Wist jij het, Maria? Dat jouw babyjongen de zaligheid is. En dat de Heere zijn heil heeft bekendgemaakt. En zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Woorden van die oude Simeon. Mary, did you know? Dat jouw babyjongen een licht is om de heidenen te verlichten en om het volk Israël te vertroosten. Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En die babyjongen, dat is het licht van de wereld. De Heer Jezus is het grote licht, de Zoon van Maria, de Zoon van God. Het licht voor de wereld. En er zijn prachtige woorden die Simeon eruit spreekt daar in die tempel van Jeruzalem. En Simeon die ziet als eerste dat die Messias niet alleen kwam voor het volk Israël, maar ook voor de andere volken. Hij zag het als eerste. Niemand had het nog verwacht. Iedereen verwacht alleen Israël. Ja, de plek Israël, bijzonder volk. Maar de andere volken werden buiten beschouwing gelaten. Simeon zag het. Iedereen mocht erbij horen. De God opent de deur voor alle andere volken. En Jozef en Maria, die verwonderen zich over de woorden die Simeon uitspreekt. En als je verder leest, dan zie je dat Simeon zegent dat kleine gezinnetje. Jozef, Maria, het kind Jezus. Hij zegent hen, helemaal geweldig natuurlijk. Maar dan zegt hij tegen Maria het volgende. Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Met andere woorden, dat kind is dan wel de Messias, maar hij is heel anders dan de Messias die het volk Israël verwachtte. Israël verwachtte een machtige koning. Niet een kind, een baby van een arme jonge vrouw uit Nazareth. Wat kan er iets goeds komen uit Nazareth? En dat de Messias tot een val zou zijn, was al voorspeld door Jesaja. Jesaja 8 vers 14 zegt het volgende. Hij zal voor u tot een steen des aanstoots en tot een rots zijn waarover men struikelt. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. En dat zijn geen gemakkelijke woorden. Die zegen is prachtig. Dat is heerlijk. Daar genoten ze van. Hè? De wonderlijke profetie. Maar deze woorden, ook mijn profetie, maar dat zijn, die zijn veel moeilijker te begrijpen. En veel moeilijker te slikken ook van, door Maria. En moeilijke woorden. En het wordt nog erger. Het wordt nog persoonlijker voor Maria. Als Simeon doorgaat. En ook nog eens tegen haar zegt. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Dat is heftig. Je zult maar net moeder zijn geworden. En er komt een oude man die zegt, er zal een zwaard door je ziel gaan. Dat kind dat jij hebt gebaard, je zult heel veel verdriet en ellende ervaren door dat kind. Er zal een zwaard door je ziel gaan. Er zal je veel bittere pijn overkomen vanwege dat kind wat jij in je handen hebt. Wat je net gebaard hebt. Zo. Want Jezus zal voor- en tegenstanders krijgen. Hij zal uiteindelijk zal hij bespuugd worden. En hij zal bespot worden. Hij zal gemarteld worden. Hij zal zelfs gekruisigd worden. En Maria zal het alles meemaken. Mary, did you know? De blijdschap, maar ook de pijn die het kan zijn. En de Heer Jezus, ja, hij zal scheiding brengen. Het zwaard zal hij brengen. Scheiding brengen tussen de mensen. Aan de ene kant het volk van God. En aan de andere kant het volk wat niet bij God wil horen. De mensen, ja of nee. Voor en tegen hem. Hij zal scheiding brengen. Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Voel. Deborah Maarsen. Iemand die haar kent? Ooit van gehoord? Nee. Maar Deborah Maarsen werd in 1942 geboren in een Joods gezin. 81 jaar geleden, in de Tweede Wereldoorlog, werd zij als een klein meisje meegenomen naar Ravensbrück. Nazi-Duitsland. En Deborah die vertelt, ze zegt het was vreselijk in Ravensbrück. We moesten iedere dag tijdens het appel op blote voeten staan. En we hadden nauwelijks te eten. De hele dag zabbelden we op onze vingers. Zo'n honger hadden we. En tijdens kerstmis 1944, dat is heel wat jaren geleden ondertussen, 81 jaar geleden, hadden de nazi's bedacht om een heel groot kerstdiner te houden. In een speciale barak. En daar gingen ze lekker zitten eten. Heerlijk, een uitgebreide maaltijd. Zij zaten daar te schransen. En ze hadden bedacht, die uitgehongerde kinderen van Ravensbrück moeten ons maar vermaken door het zingen van kerstliedjes. En mochten toekijken hoe zij zaten daar te schransen en te feestvieren. Dat gebeurde. Maar, zegt Deborah, mijn moeder stak er een stokje voor. Die zei, mijn kinderen doen daar niet aan mee. En ze verstopte ons in een luik. Ze wilde niet dat wij christelijke kerstliedjes zouden zingen. Na afloop van het kerstdiner en de buiken van de nazi's vol waren, vertrokken ze uit de barak. De kinderen moesten doorzingen. Eten kregen ze niet, maar ze moesten wel doorzingen. En toen de nazi's uit de barak waren, staken ze de hele barak met de zingende kinderen in de fik. Alle kinderen van Ravensbrück zijn in die avond met kerst levend verbrand. Behalve, juist. Het is een godswonder dat mijn moeder mij had verstopt. Want zo ontsnapte ik aan de dood. Aldus Deborah Maarsen. Er ging een zwaard door de zielen van al die moeders. Van al die Maria's. Daar in Ravensbrück. Het feest van de geboorte. Maar soms ook de moeite en de pijn in het leven. Een zwaard door de ziel. Met kerst zingen we altijd over vrede op aarde. Toch? Dat is een prachtig. Vrede op aarde. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel onvrede. Ik zie heel veel onrust. Ik zie heel veel spanning. En de Bijbel die zegt dan het volgende. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Heel de schepping zucht en verkeert in barensnood. Het is in verwachting, zou je kunnen zeggen. Heel de schepping is in verwachting. We verwachten van alles. Maar wat dan toch? Het is vol pijn en vol moeite. De aarde voelt ook die barensweeën, zou je kunnen zeggen. En het zucht het uit. We zien uit naar de geboorte van iets nieuws. Toch? We zuchten allemaal. We zien de pijn. De mensheid is gebroken. De mensen allemaal, alle mensen ligten in scherven, zou maar zeggen. Ja. We zien uit naar de komst van iets nieuws. We zien uit naar de komst van de Messias. Net als de Joden. Uitzien naar de komst van de Messias. Daar zien we ook naar uit. We zien uit naar de redder. De zaligmaker. De verlosser. De bevrijder. Jezus Christus. De vredevorst. We zien er naar uit. En voordat hij 2000 jaar geleden opsteeg naar de hemel, van deze aarde vertrok, zei hij: ik kom op dezelfde wijze weer terug. Ik ga terugkomen. Vergeet het niet, ik ga terugkomen. Maar eerst, ja, het zal zijn als een bevalling. Dus eerst die weeën. Ik kom terug, maar als het ware opnieuw geboren op aarde. Maar anders. Eerst zullen de weeën zijn. De tekenen van de eindtijd, zegt de Heer Jezus, die zullen eerst zijn. En dan, op het allerlaatste moment, op het allerzwaarste moment, op het allerdonkerste en allerdiepste moment, dan zal de Heer Jezus verschijnen. Als de blinkende morgenster. Als een geboorte van iets nieuws. En we zijn in verwachting en we zien uit, vol verwachting, naar zijn komst. Maar eerst dus die weeën. Want de wereld is in verwachting. En staat op het punt van knappen. Net als Maria onderweg was. Ik lees met jullie een aantal versen uit Matteüs 24. De bekende eindtijdrede van de Heer Jezus. En deze woorden achter mij op het scherm, die komen hier allemaal in voor. Matteüs 24, vanaf vers 4. Woorden van de Heer Jezus zelf. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen allerlei hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dus die bevalling die komt eraan. De weeën zijn hier begonnen, als je dit leest. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Hier, al deze woorden komen daarin voor. Want de tweede komst van de Heer Jezus, die ook als een bevalling zal zijn, maar anders, zal ook heel anders zijn dan de eerste komst van de Heer Jezus. Toen kwam de Heer Jezus in armoede en in kwetsbaarheid, een kind in de kribbe, onder een schamel dak, zegt hij in een lied. Hè? Een schamel dak, moet ik me voorstellen, maar ik snap allemaal wat ermee bedoeld wordt. Een schamel dak. Maar de Bijbel zegt over de tweede komst, dat hij zal verschijnen op de wolken van de hemel, in grote macht en heerlijkheid. Een hele andere komst. Dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. En zal er vrede zijn op aarde. En er zal rust zijn op aarde. Maar eerst, wie ben je? Ja. Ik neem jullie even mee naar het afgelopen jaar. We zijn bijna aan het eind van het jaar. Ik neem je even mee terug. Wat er is in het afgelopen jaar allemaal gebeurd. Hè, in de afgelopen tijd. Best heel veel, eigenlijk. En waar word je nou bang van? Wat zijn nou die weeën? Waar moet je nou aan denken bij weeën voor de komst van de Heer Jezus? Een paar dingen heb ik meegenomen. Als eerste, er zijn mensen die misleiden, zat hierbij. Maar ook mensen die zeggen dat ze de Messias zijn, dat ze de redder van de wereld zijn. Bijvoorbeeld deze man, ja, in Amerika, bekende Amerikaan. Maar ook zijn tegenhanger in Rusland, Poetin, heeft ook gezegd van ik ben de redder van de wereld, de Messias, ik ga het doen. Wat zien we nog meer? 2025 is het jaar van de slang, volgens de Chinezen. Het jaar van de slang, bij onze associaties bijna nu meteen. Ja, en wat zegt de leider van China, Xi Jinping? Xi Jinping, die zegt nou, uit de Bijbel, die Chinese Bijbel, moet je de naam Jezus maar vervangen door Jinping. Door mijn naam. En dat gebeurt. Dus de Bijbel in China is straks niet meer over Jezus, maar over Jinping. En de kruisiging heeft geen niet plaatsgevonden. Het jaar van de slang in China. En China is ook heel groot geworden. Het is een machtsverschuiving in de wereld. Misschien het al opgemerkt hebben. Vroeger was alleen Amerika het machtigste land. Tegenwoordig is China zo ontzettend groot. Het heeft meer inwoners dan Amerika en Rusland en Europa bij elkaar. Hè? Zo groot is China. En op politiek, op economisch en ook op militair terrein zijn ze mega groot. En wat zien we dan meer in de wereld gebeuren voor afgelopen jaar? Van dingen die gebeuren om de weeën aan te kondigen. Dat meneer Poetin, die verstevigt de banden met zijn vrienden. Met Rusland en met China en met Noord-Korea. En dat blok wat zij vormen wordt steeds machtiger. Steeds groter. We zien het gebeuren. De scheppingzucht hebben we gelezen net. Hè? De scheppingzucht. En wat gebeurt er met de schepping? Nou, die zucht, we weten het misschien niet eens meer, maar in januari waren er vreselijke branden in Los Angeles. Vele huizen gingen in vlammen op. Ze zijn bijna vergeten, bijna een jaar geleden was dat. En wat zien we nog meer, dat de scheppingzucht, die aardbevingen worden genoemd. In Myanmar en in Afghanistan waren aardbevingen het hele jaar door. En honderden en weer duizenden doden, het ging maar door. En wereldwijd worden er 380 miljoen christenen verdrukt en vervolgd. Weeën van de tijd. Het staat allemaal in Matthäus 24 beschreven. Het gaat allemaal komen. 1 op de 7 christenen wordt dus vervolgd of verdrukt. 1 op de 7. En meestal zijn het moslimlanden, maar ook in een hindoeïstisch land als India gebeurt dit. We horen over oorlogen en bedreiging van oorlogen. We horen over onlusten. We zien dat volk opstaat tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Het is al bijna 4 jaar oorlog tussen Oekraïne en Rusland, al bijna 4 jaar. Het is niet eventjes, het is al bijna 4 jaar. En het gaat nog maar door. En Poetin die dreigt met een wereldoorlog. En dan denk ik, zitten we er al niet een klein beetje middenin? Maken we al niet deel uit van die wereldoorlog? Hoe zit het? Hebben wij het al mee te maken? Mark Rutte die roept dan als NAVO-chef, die zegt, bereid je voor op een oorlog. Bereid je voor op een situatie als in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat weer komen, mensen. Dat is wat hij zegt. En de wereld is nog nooit zo onveilig geweest als nu. Onze eigen regering roept op tot een noodpakket. Moet je naar huis halen, dan ben je de eerste 72 uur veilig. Want dan kun je jezelf redden. En, dan denk ik, en daarna dan? Ja, ben je 3 dagen verder, maar dan? Weet je, de roep om een sterke leider. Die groeit en die groeit. Het wordt steeds groter, want er moet een redder komen. Er moet een verlosser komen. De schreeuw in de hele wereld klinkt. En ondertussen vindt er in Soedan een grote humanitaire crisis. De grootste ter wereld misschien wel. Een genocide in een verscheurd land. Israël, ook zo'n teken van de eindtijd natuurlijk. Israël die viel halverwege het jaar zo'n Iraanse kernfaciliteit aan. Een van de leiders van de revolutionaire garde werd gedood. En de spanning loopt op in Iran, zint op wraak. Wanneer, weten we niet, maar het gaat ongetwijfeld weer een keer gebeuren, denk ik dan. En het begon in januari met 5 meiden. 5 jonge meiden werden vrijgelaten, gijzelaars uit Gaza. Ze mochten weer naar het eigen land, naar Israël. En uiteindelijk waren in oktober de laatste levende gijzelaars die terugkwamen. De afgelopen jaar, we hebben het allemaal gezien, hè? Het is allemaal geschiedenis. Dus ze zijn teruggekomen in Israël en ja, niet iedereen is levend teruggekomen. En in Gaza ging het van een staakt het vuren via een wapenstilstand tussen Hamas en Israël uiteindelijk naar een vredesplan. En Trump, die zegt, heb ik voor jullie geregeld jongens, ik ben de grote vredevorst. Ja, dat vindt hij dan zelf wel. Hij vindt dat het vrede is in het Midden-Oosten. Maar ik denk, moet je dat niet zo hard roepen, maar gewoon even afwachten of het inderdaad zo is. Want of is dit de tijd van vrede en geen gevaar? Waar moeten we dit plaatsen? Verdeeldheid en polarisatie is wereldwijd. We zien het. Als je Matthäus 24 ernaast legt, dan zie je de meetlat gewoon. Het is overal. En wat gebeurt met Charlie Kirk? Een overtuigd christen met heldere Bijbelse standpunten werd door zijn tegenstander vermoord. En hoe bijzonder is het dan dat de vrouw van Charlie Kirk, Erica Kirk, die jonge geradicaliseerde schutter en die moordenaar, dat hij die vergaf. Hoe bijzonder is dat? Wat zien we nog meer? Steeds meer landen erkennen de Palestijnse staat. Hè? Frankrijk, Engeland, Australië, Canada, België, enzovoort, enzovoort. En om welk gebied het precies gaat, dat weet eigenlijk niemand precies. Maar ja, wel weten we dat Israël steeds meer alleen komt te staan. En steeds minder vrienden in deze wereld heeft. En volgens opperrabijn Jacobs zegt, de haat tegen Israël en Joden wordt per minuut groter. Getuige ook de aanslag vorige week op het strand in Australië. Op het Chanukka-feest. 15 doden, tientallen gewonden. Het gaat maar door. Als laatste voorbeeld even. Dat weten we allemaal nog ongetwijfeld. Er was een top in Den Haag. En er waren vreselijke rellen. Bij die top. En dan komt het wel heel dichtbij toch, of niet? Zelfs in Nederland rellen komen. De politie legt het af tegen de railschoppers. Nou ja. Het gaat van kwaad tot erger. Weeën van de eindtijd, mag ik het zo noemen. En het gaat nog wel even door. Profetische uitspraak van mij, maar of dacht je dat het na kerst voorbij was? Dat er na kerst alles vrede op aarde was? Ik hoop het. Ik hoop het wel. Maar ik ben bang van niet. Want, zegt de Bijbel, hè, al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Er staat er niet tussen, voor de goede lezer. Nog niet het einde. Al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Ja, zijn nog maar het begin van de weeën. Want naarmate de tijd vordert, zullen de weeën sneller zijn, hè, en heftiger zijn. Net als met een bevalling. Als je in verwachting bent, ja, je weet het gaat komen. En als het punt daar is, steeds sneller en steeds heftiger. Totdat de geboorte daar is. Steeds heftiger. En binnenkort weten we dat Jezus gaat komen. Die weeën kondigen de komst van de Heer Jezus aan. Binnenkort zal Jezus ons, de gelovigen, thuis halen op de wolken. Ben ik van overtuigd. En dan, als wij weg zijn, dan barst het echt los op de aarde. Dan komt het pas echt. En dan zullen die zwaarste weeën de aarde treffen, wat we hier gelezen hebben. Het zal een tijd van benauwdheid zijn, Jacobs benauwdheid. De tijd voor Israël en voor de wereld, het zal zwaar worden. Een grote verdrukking zoals er nooit geweest is. En daarna, na die verdrukking, na die moeilijkheid, na al die heftige weeën, uiteindelijk de komst van de Zoon. En zal er blijdschap zijn over de geboorte van Jezus, over de komst. Net als Maria blij was met haar kind in de stal. Kijk, en daar zit onze verwachting. Daar zien wij verwachtingsvol naar uit, toch? Heer Jezus zegt dan dit. Houd goede moed. Ik kom spoedig. Mary, did you know? Zou Maria het geweten hebben? Wat zou dat van geweten hebben van dit hele plaatje? Ja, ze had een kind in de arm. Maar wat heeft ze geweten van de rest? Mary, did you know dat jouw babyjongen heer is van heel de schepping? En dat hij op een dag over de naties zal regeren, hè, zegt dat lied. Wist je dat jouw babyjongen het volmaakte lam van de hemel is? En dat dit slapende kind dat jij vasthoudt, de grote ik ben is. Ja, dat hij God zelf is. Zou ze het geweten hebben? Ik weet het niet. Amen. Wij weten het wel, toch? Achteraf is altijd makkelijk praten, maar van tevoren is het moeilijker. Ja.